Zacharia 13. Ik begin met vers 1. Te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. En ik zal te dien dagen uit het woord van de Heere der Heerscharen de naam van de afgoden uit het land uitroeien, zodat niet meer aan hen gedacht zal worden. Ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Vers 6. En als men tot hem zegt, wat zijn dat voor wonden tussen uw armen, dan zal hij zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. En ik zal mijn hand keren tegen de kleinen. In het gehele land, luidt het woord des Heeren, zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven, maar 1/3 zal daarin overblijven. Dat 1/3 zal ik in het vuur brengen en ik zal hen smelten zoals men zilver smelt, ja, louteren zoals men goud loutert. Ze zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk, en zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen, de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd, de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. In de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Azel. Ja, gij zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen, alle heiligen met u. Hier staat met hem, maar ik denk dat de oorspronkelijke tekst echt is met u. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, nog verstijving. Ja, het zal 1 dag zijn, die is bij de Heere bekend. Geen dag, geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Dan zullen te dien dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee. In de zomer, zowel als in de winter, zal dat geschieden. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn, en zijn naam de enige. Het gehele land zal worden als de vlakte van Geba tot Rimmon, zuidelijk van Jeruzalem. Maar dit zal verhoogd worden en op zijn plaats blijven bestaan, van de Benjaminpoort tot de plaats van de vroegere poort, tot de hoekpoort, en van de Gananeeltoren tot de koninklijke perskuipen. Men zal het bewonen en er zal geen ban meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. Vers 16. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen, en het Loofhuttefeest te vieren. Vers 20. Te dien dagen zal op de bellen van de paarden staan de Heere heilig, en de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de springbekkens voor het altaar. Ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heere der Heerscharen heilig zijn, zodat de offeraars of alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dagen geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere der Heerscharen. Tot zover het lezen van de schrift. Zacharia, de profeet die samen met Haggai het overblijfsel, een restgroep, mocht bemoedigen. Een restgroep teruggekeerd uit de ballingschap, uit Babel. Nebukadnezar had hen daar gebracht en 70 jaren later mochten ze weer terug. Niet iedereen ging, een klein deel maar. En dat kleine deel is in Jeruzalem begonnen met de herbouw van de tempel en iets later met de herbouw van de stad. Dat ging gepaard met enorme druk van de omgeving. Mensen wilden dat eigenlijk helemaal niet. Er werden processen aangespannen en dat ging helemaal niet glad. Dan komen die beide profeten en bemoedigen het volk om toch vooral niet te zien op het moment van handelen, dus op het moment daar toen aanwezig, maar veel eer ook te kijken naar de profetische betekenis van dit. Er is een hele nieuwe insteek, dus dat je op het moment dat je bezig bent met de herbouw te horen krijgt, maar je moet niet naar vandaag kijken, maar je moet naar, ik weet niet hoeveel tijd later kijken. Dit boek is een schitterend staaltje van profetisch vergezicht, maar dan pastoraal toegepast. Het is echt een heel bijzonder Bijbelboek. We hebben dat al ontdekt en we kunnen ook niet alle details meenemen, dat gaat niet, maar er is zoveel moois te zien in dit prachtige oud-testamentische boek, dat je soms de neiging hebt om te watertanden. Ik weet niet hoe dat bij u werkt, maar bij mij is dat wel een beetje zo, van super is dit. We hebben ook ontdekt dat dit voor ons een gigantische bemoediging is, ook om in het werk van de Here en in het werk voor de Here overeind te blijven, ons niet te laten inpakken door de omstandigheden, door de publieke opinie, door de politieke dreiging, gewoon overeind blijven en echt voor hem, voor de Here blijven werken, blijven gaan. Vele dingen zijn al de revue gepasseerd in de voorbije avonden. Ik kan nog niet alles herhalen, maar u kunt daarvan cd'tjes krijgen als u dat wilt kopen. En dat is alleen maar aan te bevelen. Dan komt er een soort slot, en dat zijn de hoofdstukken 13 en 14. Eigenlijk is dat slot al ingeluid met hoofdstuk 12. Het begon al een boos die kant op te gaan. En eigenlijk moet je dan een paar dingen toch weer op een rij gaan zetten. A. Het gaat ons nu om gelovigen, om mensen die de Heer Jezus Christus kennen als hun heiland en als hun verlosser. En ik hoop dat jullie er allemaal heel duidelijk in durven zijn, in willen zijn. Ja, ik ken de Heer Jezus als mijn heiland. Ik weet zeker, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een kind van God, ik heb leven uit God. Leven uit God, door het geloof in de Heer Jezus. De Heilige Geest gaat dan in je wonen en de Heilige Geest maakt van jouw lichaam zijn tempel, maar brengt je ook bij alle andere gelovigen, voegt je op dat moment samen met allen die datzelfde leven hebben, door de Geest tot dat ene lichaam gedoopt. Dat is niet onze keus, dat is Gods beleid. Aaneengesmeed, lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden. Dat lichaam van Christus, zegt de Bijbel, is nu op aarde. Is nu het getuigenis van God op aarde. Maar het is niet hetzelfde als Israël. Nou, dat is best een hobbel. Als je dat voor het eerst hoort, dan is dat een vrij forse. Maar ik wil het opnieuw gaan zeggen. Israël is in Gods plan echt heel bijzonder. Maar het is anders dan de gemeente, lichaam van Christus. Nooit wordt Israël lichaam van Christus genoemd. Nooit wordt gezegd dat zij de Heilige Geest als onderpand van de toekomstige erfenis hebben. Hele andere toezeggingen in de Bijbel gelden Israël. En we hebben daar vanavond genoeg van. Maar de gemeente, waar u en ik bij horen vanaf het moment dat we zijn gaan geloven, is in Gods plan een absoluut uniek iets. En dat unieke van de gemeente blijkt ook hierin dat de Heere die gemeente hier vandaan haalt. Dat is dus niet wat we vanavond hier hebben. Ja, en dan is het moment waarop wij de Heer zullen zien. Nee, het moment waarop de gemeente haar Heer, haar hoofd, haar bruidegom zal zien, gaat hier echt aan vooraf. Daarom moet ik dat even kwijt. Dus als we naar Zacharia 13 en 14 kijken, moet je je eigenlijk in de hemel wanen. Nou, dat is best moeilijk. Zeker als je vandaag met de prut van de aarde te maken had. Misschien was het aardig voor jou, of minder aardig. Dat ligt een beetje aan de omstandigheid. Maar het kan soms heel naar zijn. Het kan soms ook best fijn zijn. Maar de gemeente blijft niet hier. De Heer Jezus zegt, de gemeente die hoort in het huis van de Vader. Hier gaat het over Jeruzalem hier op aarde. Dat is niet mijn eindbestemming. Mijn eindbestemming is daar waar de Heer Jezus al was voordat überhaupt iets van Jeruzalem bestond. Voordat Israël was, voordat de eerste stofdeeltjes er waren, voor de schepping, voor de hemel en de aarde, was het huis van de Vader er. En daar heeft de Heer Jezus voor ons, die geloven in hem, plaats bereid. Daar zullen we zijn, opgenomen, daar waar hij was, samen met de Vader, samen met de Geest, zullen wij zijn, eeuwig met hem. En wij, de gemeente, zijn een geschenk van God aan de Heer Jezus. Ze waren de uwen, maar u hebt ze mij gegeven. Dat geschenk heeft de Heer Jezus uit Gods hand gekregen. U bent heel bijzonder. Wist u al van uzelf? U liep al met de borst vooruit en met alle medailles naar voren. Maar u bent ook heel bijzonder. Echt. En de gemeente is absoluut uniek. Is een heel bijzonder gezelschap. De gemeente blijft niet hier, is daar uiteindelijk waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Dus als je nu naar hoofdstuk 13 en 14 van Zacharia kijkt, dan denk je, ja, dan ben ik niet hier op aarde. Nou, dat is ook jammer, want dan maak ik dit dus niet mee. Wait a moment, of in goed Hollands, even geduld. Het komt wel, want u bent er wel bij betrokken, u bent er wel bij, maar niet in de zin van, nou, daar wachten we op. Nee, u bent verheerlijkt, de gemeente is opgenomen, de gemeente is weg. En vanaf het moment dat de gemeente is weggehaald, door de Heer Jezus thuisgehaald, gaat de draad met Israël weer worden opgepakt. Dan gaat Gods plan met Israël verder. Dat is nooit, maar dan ook nooit afgeschaft. Wel terzijde gesteld, tijdelijk. Totdat de volheid der heidenen zal zijn binnengegaan, bijvoorbeeld een tekst uit de Romeinen 11, en dan, ja dan wordt die draad met Israël weer opgepakt. Dit stuk, bemoediging voor de mensen die toen opnieuw begonnen, is eigenlijk een illustratie van, en zo gaat het dan opnieuw beginnen. De bemoediging zit hem dus daarin, dat zij toen onder de druk van de omstandigheid, eigenlijk moeten kijken naar wat er een keer opnieuw gaat beginnen. Een volkomen nieuwe start. En die nieuwe start, die heeft te maken met het komen van de Heer Jezus hier op aarde. Hij is hier geweest. Bethlehem, Nazareth, Jeruzalem, Golgotha. Hij is hier verworpen, gekruisigd, miskend, doorboord, doorstoken. De Heer Jezus is hier op aarde geweest en ze hebben hem niet geaccepteerd. Ze hebben hem niet aangenomen. En de Heer Jezus komt nog een keer. Dat is niet het moment waarop hij ons tot zich roept, maar dat is het moment waarop, nu zeg ik het misschien een beetje te moeilijk, waarop wij met hem, nee, waarop hij met ons terugkomt hier op aarde. Hij, de Heer Jezus, komt terug en alle heiligen met u. Het is een soort uitroeper. Oh, daar komt hij en alle heiligen met u. Ze zijn er allemaal bij. Ineens zie je je eigen foto. Nou nee hoor, je bent erbij. Je kijkt niet naar jezelf, je kijkt naar hem. Maar misschien zal de omgeving zeggen, kijk, alle heiligen met hem. Daar komt hij. Dat is het moment waarover het gaat hier in Zacharia 13 en Zacharia 14. Dat is voor Jeruzalem super. Een bron ter ontzondiging en ter reiniging voor de inwoners van Jeruzalem. God gaat opnieuw reinigen. God gaat opnieuw ontzondigen. Geeft genade. Zij worden opnieuw bereikt met die genadestroom van God. Een bron ter ontzondiging en ter reiniging. En al het negatieve, afgoderij, valse profetie wordt weggedaan, volledig weggedaan. Er zal niemand meer zeggen dat hij een woord van de Heere heeft, zomaar. In Deuteronomium 13, vers 6 tot 11 vindt u hoe ze moesten handelen met een profeet die zei dat hij een profeet van God was, maar het niet was. Ze moesten hem doorsteken, ze moesten hem doden, ze moesten hem stenigen. Het is alsof daaraan gerefereerd wordt hier. Als alsof de Bijbel zegt, kijk eens, al dat gedoe, al die cretologie, al die profetische toestanden die men geuit heeft, u vindt daar voorbeelden van in de dagen van Jeremia, maar u vindt daar ook voorbeelden van vandaag, mensen die zomaar wat zeggen, woordenkramers, dromen, die ze van elkaar lenen, soms van elkaar stelen, zegt Jeremia, om maar wat te zeggen. En ze leuteren maar een eind weg, zonder dat de Heere hen gestuurd heeft. Nu, al die valse profetie is weg, al die afgoderij is weg. Ineens is alles zuiver. Als u daar nog een onderbouwing van wilt, ik kan me dat voorstellen, dan leest u alsjeblieft het boek Openbaring 17, 18, 19. 17, Babylon, de bruid, de vrouw, komt om. 18, de stad, wordt in de zee geworpen en is helemaal verdwenen. 19, begin, halleluja, want elk onecht element is weg. Alle onzuiverheid is weg. En de bruiloft van het lam is gekomen. Dat is Openbaring. Hier, alle onechtheid, alle valse profetie, alle afgoderij, het is weg. Het is weg en de Heere verbindt zich opnieuw met zijn volk. Maar het is eerst het wegdoen van. Eigenlijk is dat in je eigen leven te snappen. Als je echt van de Heer Jezus houdt, dan is er geen plek voor valse elementen, voor oneigenlijke elementen. Wie heilig is, hij heiligt zich nog. Dat is een proces, dat is heiliging, dat is doorgaan met ruimen, met opruimen. En niemand heeft al zijn zonden in één keer helder gekregen. Daar is soms een hele tijd voor nodig, misschien wel een heel leven voor nodig. Om erachter te komen wie je ten diepste bent en hoe ver je eigenlijk weggezakt was. Maar de Heere wil je duidelijk maken, stukje voor stukje, dat heiliging, dat reiniging plaats moet vinden. Heiliging zonder de welke niemand de Heere zien zal, zegt de brief aan de Hebreeën. Het zijn geweldige uitdrukkingen die u ook vast mag houden. Goed, dit stuk. Er is een bron ter ontzondiging voor Jeruzalem. Er is opnieuw heil, er is opnieuw een begin van God. Elk oneigenlijk element hoort daar niet, gaat daar ook weg, wordt weggedaan, wordt geoordeeld. En niemand zal zich nog zomaar als profeet aandienen, want er is iemand anders die aangediend wordt. En die iemand anders die komt op dat moment, zal iemand zijn met wonden. Dat hadden we al in hoofdstuk 12. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Die komt, dat is dus kennelijk iemand die doorstoken werd. En nu, wat zijn dat voor wonden? Zegt vers 6. Tussen uw armen of in uw haar armen. Antwoord, ja, dat zijn wonden die ik opliep in het huis van mijn vrienden. Hoort u het zeggen tegen Judas, hem, vriend, waartoe ben je hier? De Heer Jezus, op het moment dat hij komt hier op aarde, als hij zich openbaart, zal daar sowieso een zegenstroom zijn, zal daar sowieso een bron ter ontzondiging en ter reiniging zijn, en er zal sowieso een volstrekte scheiding zijn tussen onecht en echt. Alle onechte elementen verdwijnen en de echte, de Heer Jezus zelf, blijft over. Wat zijn dat voor wonden? Ze zullen zien op hem die doorstoken werd en ze zullen de vraag stellen, wat zijn dat voor wonden in uw armen? Dat was mijn route die ik voor jullie ging. En onmiddellijk erop, vers 7, zwaard, waak op tegen de man die mijn metgezel is. Er worden een aantal dingen door elkaar heen gevlochten als het ware. Enerzijds, wat zijn dat voor wonden in uw armen? Een uitspraak, er is iemand die met een metgezel een route ging waarbij het zwaard gehanteerd werd. En er is een volgende, sla de herder zodat de schapen verstrooid worden. Die herder is inderdaad geslagen. Het is alsof in een hele korte samenvatting ineens het kruis in al zijn aspecten neergezet wordt. Alsof ineens een schitterend stukje schilderij van de Heer Jezus geëtaleerd wordt van, ja, wonden in zijn armen, een metgezel, iemand die met die metgezel ging, maar dat blijkt een herder te zijn die geslagen werd. Zal ik het anders zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zwaard, waak op tegen de man die mijn metgezel is. En het was niet zomaar iemand, het was de Heer Jezus zelf. Als het boek Malachi zegt dat, dat in de toekomst iemand gespaard wordt zoals een vader zijn zoon spaart die hem dient. Hè? Dus zo zegt Malachi dat zo prachtig. Nu, hier is iemand die zijn vader diende. En je zou veronderstellen dat die vader dan die zoon zou sparen omdat hij hem dient. Antwoord, nee, die metgezel gaat zover dat hij hem overgeeft. Maar de consequentie van dit alles is geweest dat de kudde verstrooid raakte. De Heer Jezus riep, toen hij hier op aarde was, tegen Jeruzalem, 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 hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen gelijk, wij zijn hen, haar kuikens, schapen, die geen herder hadden, zo zag de Heer Jezus Jeruzalem, en zo zag hij Israël, schapen zonder herder. En hij zegt, ik ben de goede herder en ik ga mijn leven geven voor de schapen, en ik wil ze brengen, ik wil ze in mijn stal brengen. Maar ze wilden niet. Ze hebben nee gezegd, zo hard mogelijk, geschreeuwd, kruisigen. Wij willen niet dat die koning over ons is. Sla die herder, sla maar aan het kruis. Maar het was ook God die hem sloeg. Dus niet Israël die hem verwierp, maar God die hem sloeg. Consequentie voor Israël was dat zij verstrooid raakten. Zelfs zo dat ze uit Jeruzalem geperst zijn, dat 2/3 is omgekomen. Nou, er zijn heftige discussies over, gaat er in de toekomst nog van de 6 miljoen die er nu zijn, 4 miljoen ten onder aan oorlog? Nou, dat zou 2/3 zijn. Of heeft dit te maken met de situatie die er toen was, dat er van alle die er toen waren, 2/3 verstrooid zijn geraakt en nooit meer zijn teruggekomen, zelfs omgekomen zijn, een klein overblijfsel bewaard is gebleven. Heeft het misschien te maken met al die eeuwen die voorbij zijn gegaan, de ene holocaust na de andere, weet je wel, de opstapeling van vervolging, de enorme sommen van getallen van mensen die omkwamen, die vervolgd zijn. Het is allemaal mogelijk, niemand durft het laatste woord expliciet te geven. Deze drie opties, die zijn er. Maar dat er velen zijn omgekomen omdat ze hem niet wilden. En dat er ook in de toekomst nog een moeilijke tijd aanbreekt. Een tijd van loutering, een tijd van zuivering. Zoals men zilver smelt en goud loutert, zo zullen er ook dan nog velen omkomen. Het moet je aan je hart gaan als je ziet hoeveel mensen er daar nog moeite en spanning zullen meemaken. Maar de Heer Jezus, hij openbaart zich hier zelf. En hij zal verhoren. Dat is de lijn die hier ingezet wordt. U en ik zeggen, ja, ja, ja. Ja, hij is die man die doorstoken werd. Hij is die man met wonden in zijn armen. Hij is die man die door zijn metgezel geslagen werd. Hij is die man die een zwaard te verduren kreeg. Zwaard is altijd een beeld van oordeel. Hij is die man. En we kunnen hem prijzen daarvoor. En ik hoop ook dat je dat doet. Dat je de Heer Jezus misschien elke dag een ogenblik eert. Huldigt, prijst, dat je hem bewust hulde brengt. Ik weet wel dat u uw gebedslijsten lang hebt en dat u heel veel punten hebt waar u voor moet bidden en mag bidden. Dat u iedere keer weer zegt, ja, die en die en die en dat en daar en zus. Het komt eigenlijk nooit tot een eind. Die lijsten worden alleen maar langer. Maar ik hoop er ook echt dat er tijd is in je eigen leven om hem te huldigen. Om eens te zeggen, Heer Jezus, voor mij wilde u dat zwaard van een heilige God verdragen. Voor mij wilde u aan het kruis hangen. Voor mij wilde u die wonden verdragen. Voor mij wilde u uzelf laten doorsteken. Heer Jezus, ik wil u prijzen, ik wil u huldigen, ik wil u alle eer geven voor wie u bent, Heer Jezus. In de toekomst, dat begrijpt u, zal die hulde hem ten deel vallen als die komt. En men zal zeggen, ja, dan ineens verootmoediging, huldiging. Ze gaan echt door de knieën. Ze zullen hem prijzen. Elke tong belijdt dat hij Heer is. En elke knie buigt zich voor hem. Een geweldige tijd breekt aan. Een schitterend stukje hulde blijkt voor hem. Maar wij mogen dat nu doen. Ook al zijn we in die zin niet hier aanwezig als hij zo verschijnt. Maar we zagen hem al eerder. Als ik het boek Openbaring nog een keer mag citeren. Als we daar in de hemel komen, dan zien we het lam staande als geslacht. Dan zullen we hem zien. Dan zullen we hem huldigen. Dan gaan we het nieuwe lied zingen. Dan gaan we hem prijzen. Dan gaan we hem alle hulde brengen die denkbaar is. De Heer Jezus. Hij komt hier op aarde. Hij gaat een bron ter ontzondiging en ter reiniging ontsluiten. Hij komt, hij zal ervoor zorgen dat elk onecht element weggaat, wegblijft. En dat de zegen voor Israël een aanvang neemt. En dat is de dag die in Zacharia 14 zo prachtig wordt beschreven. Een dag van, als de wereld de buit die ze behaald hebben op Israël en op het Midden-Oosten aan het verdelen is. Ze zitten als het ware met de buit in hun handen. U mag, als u terugdenkt aan het lijden van de Heer Jezus, deze tekst wel eens gaan toepassen op het verdelen van de kleren van de Heer Jezus. Dan ziet u precies wat daarmee bedoeld is. Het gaat niet om een mantel uit één stuk of een paar kledingstukken. Daar zou je van zeggen, nou, is dat nou zo kostbaar? Is dat nu zo uniek? Dat apart vermeld moet worden in de Bijbel? Ja. Over het gewaad, gedobbeld, gedeeld, die kledingstukken. Maar het is de buit op u behaald. Dat is het enige wat hij had. Hè? Hij had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Hij had niets. Maar dit hebben ze hem afgenomen. Dat hebben ze daar verdeeld. Daar hebben ze het lot over geworpen. Nou, die gebeurtenis toen de Heer Jezus gekruisigd werd, is symbolisch voor wat er allemaal aan buit is, aan vermogen is, en dat wordt verdeeld. En op het moment dat dat gebeurt, zijn alle volkeren bij elkaar om Jeruzalem te vernielen, om het kapot te krijgen. Dat was ook in de dagen van het kruis zo. Toen waren de heidenen daar, toen was Pilatus, Romeinse bezetter, toen was Europa daar, heer en meester, vanuit Rome. Toen waren de volkeren daar, hadden het daarvoor het zeggen. En ze hebben de buit verdeeld. Die soldaten hebben dat gedaan. De volkeren hebben dat gedaan. Het is maar dat je de link ziet, ook tussen zo'n simpele tekst die hier staat en wat er toen is gebeurd en wat er gaat komen. Alle volkeren zullen daar in Jeruzalem zijn. We hadden dat al de vorige keer ook. Al die volkeren, ze zullen optrekken en ze zullen Jeruzalem moeten tillen. Ze zullen dat als een lastige steen gaan tillen. En die steen tillen, die zullen zich ook nog deerlijk verwonden. We hadden dat al. Dat vonden we al in hoofdstuk 12. Maar dat komt dus nog een keer terug. En dat zal een hele moeilijke tijd zijn. Dus op het moment van komen van de Heer Jezus, het openen van die bron ter ontzondiging, het openbaren van hemzelf, van hem die doorstoken werd, van hem die door het zwaard geslagen is, van hem die wonder in zijn handen heeft, op het moment van zijn verschijning hier op aarde, is het in Jeruzalem ontzettend moeilijk. Dat staat hier. Het is afschuwelijk moeilijk. Nu is het niet zo moeilijk voor je, als je dat misschien een beetje gewend bent, om te zeggen, oh ja, dat is natuurlijk de tijd van de grote verdrukking. Precies, dat is het ook. De verdrukking, de grote, zoals er nooit geweest is en daarna ook nooit meer zijn zal, die grote verdrukking is er dan. Nog sterker, dit is het einde van die grote verdrukking. De enorme druk die er dan is, met name op Jeruzalem en rondom Jeruzalem, wordt op dat moment verbroken door de Heer Jezus bij het verschijnen van zijn heerlijkheid en het komen van hem. Dat gaat hier verder uitleg krijgen. De Heer Jezus komt tegen die volken strijden, zegt vers 3 van hoofdstuk 14, zoals hij dat vroeger deed ten tijde van de krijg, en zijn voeten zullen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Nu bent u misschien al een aantal keren hier geweest, misschien wel alle keren hier geweest. Olijfberg. Ik denk dat iedereen die ooit een bezoekje aan het beloofde land gebracht heeft, ook op de Olijfberg geweest is, dat kan haast niet missen. Daar word je vanzelf naartoe geleid. Vandaaruit heb je ook schitterend gezicht op Jeruzalem. Maar bovendien, Gethsemane ligt op de Olijfberg, Betanië ligt op de Olijfberg, Betfage ligt op de Olijfberg. Kortom, vele plekken die in het Nieuwe Testament te vinden zijn, vindt u op de Olijfberg. Daar in Gethsemane heeft de Heer Jezus destijds zijn knieën gebogen. Daar heeft hij het lijden van die metgezel naar zich toe voelen komen. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Daar heeft de Heer Jezus al die ellende, al die pijn, al die vreselijkheid naar zich toe voelen komen. En hij heeft geworsteld. Gevraagd om mee te bidden. Dat hebben ze ook wel toegezegd, maar niet gedaan. Kortom, de Heer Jezus in Gethsemane. Maar ik heb ook al een aantal keren gezegd, Gethsemane heeft ook een heel ander element, een heel andere kant. En dat is de Heer Jezus die daar staat in volle glorie en heerlijkheid tegen Judas en tegen de hele horde die bij hem is. Soldaten van Pilatus, dienaren van de overpriesters. Wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus, ik ben, heeft zijn naam genoemd en alles deinst achterover, ligt plat, kan geen kant meer op. Het is dezelfde plek. Er zijn dus twee kanten aan Gethsemane. De ene kant is het lijden, een zwaard, dat hem zou gaan treffen. De pijn, de moeite, de verwerping, de wonden. Anderzijds de openbaring van zijn glorie. Als hij daar staat en hij zegt, ik ben, en alles deinst achterover, ligt plat achterover. Dat gebeurde, dan is dat ook Gethsemane. Nu, beide elementen komen hier terug in Zacharia. Enerzijds zwaard, waarop tegen de man die mijn metgezel is. Anderzijds, hij komt in grote kracht en heerlijkheid. Die Olijfberg splijt daar gelijk midden door. En niemand houdt stand. Dus die beide dingen die toen, in de dagen van onze Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, gebeurden. Die gaan nog een keer gebeuren, maar dan in de volle omvang van het woord. Ja, u kiest voor de laatste, maar dat vindt u mooier, ik ook. Ik vind het zo schitterend. Ik heb wel eens verteld van dat monument daar in Gethsemane. Het is een kerkgebouw door Baluzzi, een Italiaanse architect, gebouwd. Dat is daar in die hof, bij die eeuwenoude olijfbomen. En daar word je dus binnen geloodst door de gids aanvankelijk. En die heeft nooit tijd, alleen maar tijd voor zijn programma. Sorry. Het is half donker, je ziet ook niks. En als je ogen net zo'n beetje aan het licht gewend zijn om wat te zien, dan zegt hij dat het tijd is om eruit te gaan. Zo gaat het echt. En dan moet er een foto genomen worden op het bordes van die kerk. Want dat is een mooi plaatje met Jeruzalem en zo. Mooie locatie voor de groepsfoto. En je wordt in de bus gesleurd en het gaat toeterend en lawaaierig verder. Maar stel je nu eens voor dat je daar een ogenblik tijd zou krijgen om in die kerk. U houdt niet van kerken. Ik ook niet zo. Maar het is wel mooi. En dan zie je daar voorin een schitterende schildering van deze beide elementen. Aan de ene kant het zwaard dat ontwaakte tegen de man die zijn metgezel was, het lijden. Zweet, grote bloeddroppels, moeite. En anderzijds, glorie, heerlijkheid, daar staat hij in volle glorie. Ik ben, hij noemt zijn naam en alles deinst terug en ligt op de grond. Niemand kan tegen hem iets inbrengen, als hij dat zelf niet wilde. Die dingen, hier terug. Komt terug op de Olijfberg, die Heer Jezus. Niet om nog een keer gearresteerd te worden. Toch wordt dit zichtbaar. Hè? Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Wonden, zwaard getroffen. Kennelijk wordt dat leiderselement zichtbaar straks als de Heer Jezus terugkomt. Ook voor ons, als wij in de hemel komen, zullen we hem zien staande als geslacht. En zij zullen zien op hem die doorstoken werd. Dus dat lijden wordt niet verdoezeld Dat wordt niet, laat ik maar zeggen, weggeduwd van, nou, dat hebben we gehad, daar praten we nooit meer over. Nou, dat blijft zichtbaar. Hier dus ook, hier in deze profetie blijft dat zichtbaar. Maar het andere element wordt ook zichtbaar. En dat was toen nauwelijks zichtbaar. Alleen maar dat ene moment dat hij zei, ik ben. En zo komt hij terug, de Heer Jezus komt terug. Hij komt terug in grote kracht en grote heerlijkheid en dat doet hij uitgerekend op de Olijfberg. Ik heb wel eens neergelegd, bewijzen kan ik het niet, maar gevoelsmatig is het, voor zover ik het zie, juist, dat op diezelfde plek waar hij toen ik ben zei, dat precies de plek zal zijn waar hij op dat moment terugkomt. Dat kan haast niet anders, want bij hem is geen schaduw van ommekeer, hij is dezelfde. Dus waar hij toen zijn glorie even etaleerde, daar zal hij dan terugkomen in grote kracht en in heerlijkheid. Hoe komt hij dan terug? Nou, eigenlijk zou je dan het hele boek Ezechiël even mee moeten nemen. Maar Ezechiël 1 en hoofdstuk en Ezechiël 43 zouden voldoende zijn voor jou om erachter te komen hoe hij dan terugkomt. Nou, de aarde straalde, zegt Ezechiël 43. Dit is zo'n gigantisch moment van glorie en openbaring als het voertuig, de hemelwagen van onze Heer, hier op aarde landt. Dat is niet het moment waarop u naar hem gaat. Ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn moogt waar ik ben. Maar dit is het moment waarop hij in volle glorie en heerlijkheid weer terugkomt op die plek waar hij toen is geweest. Op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem, heel precies geduid, daar komt de Heer Jezus, daar zal hij in zijn glorie verschijnen. Vandaar is hij ook vertrokken. Want u weet misschien dat op de Hemelvaartsdag, die hebben wij dan nu zo genoemd, is de Heer Jezus vanaf de Olijfberg in diezelfde glorie vertrokken. En daar komt hij ook terug. De Heer Jezus komt terug. Die Olijfberg splijt dan midden door. En ineens zien ze hem. En alle heiligen met u. Nu komt er een moeilijk stukje, want ik denk dat Openbaring 21, het nieuwe Jeruzalem, hiermee te maken heeft. Wij denken bij het nieuwe Jeruzalem als een soort stad hier op aarde. Ja, een beetje beter dan vroeger. Wat anders ook, wat ander materiaal. Maar de omschrijving is natuurlijk heel anders. De maten zijn ook heel anders. Het is een kubus. Het nieuwe Jeruzalem, lengte maal breedte maal hoogte is gelijk. Sommigen zeggen het is een piramide, lengte maal breedte en de hoogte is daar nog gelijk. Dus goed, kan. Ik laat het los. Maar ik denk dat het een kubus is, zoals we een kubus kennen. Dus niet een piramide, maar een kubus. Omdat het heilige der heiligen bij de tabernakel een kubusvorm had. Omdat het heilige van de heiligen van de tempel een kubusvorm had. De plek waar de Heere woonde, waar hij zijn glorie had. Dat was altijd een kubus, dus het is niet zo verwonderlijk als we die kubusvorm terug zullen zien komen in de toekomst. Het is de prachtige openbaring van de Heer Jezus. Maar de maten zijn van dien aard dat het ver en ver uitstijgt, stijgt boven de maten van Jeruzalem. Er zijn natuurlijk gigantische berekeningen gemaakt van hoe ver is zo'n stadie en hoe zit het dan, nou ja. De schattingen lopen uiteen, maar laat ik eens een ruime schatting nemen, dat is van hier tot Lissabon ongeveer, en hoog en breed. En niemand kan zeggen dat dat niet zo is. Nou, een voorzichtige schatting is van hier tot Parijs, dat is ook al een heel stuk. Genoeg dus om te zeggen, ja, maar dit komt als een blok uit de hemel, als een enorm massief iets uit de hemel neerdalen. Het nieuwe Jeruzalem. Een bruid voor haar man versierd. Op het moment dat de Heer Jezus zich weer verbindt met dat oude volk, de draad met het oude volk opneemt, alle heiligen met u! U begrijpt die uitdrukking. Zacharia zag het als het ware gebeuren. En hij roept uit, en er komt alle heiligen met u! Dat is ongeveer de vertaling van die tekst. Daarom is het ook zo moeilijk om dat precies te vertalen. Maar dit is de insteek. Ineens ziet hij de Heer Jezus komen in zo'n glans, in zo'n glorie. Dat is niet te beschrijven, dat is niet neer te zetten. U en ik zijn bij hem. Wij komen met hem. Hoe dan? Nou, niet omdat wij dan ook in Jeruzalem een ommetje gaan maken en zeggen, ja, hier wandelde u, dat zullen we wel meemaken, beleven. Maar meer om te zeggen, Heer Jezus, als u hier op aarde verschijnt, dan willen we maar één ding en dat is het. Hij is het. Alle accent, alle glorie bij hem leggen. Alle aandacht voor hem vragen. Dat is de insteek. En ik geloof ook dat gemeente zijn vandaag niet anders is dan alle accent bij hem leggen. Alle glorie voor hem uiten. Alle heiligen met u. Het gaat niet om onze club, onze naam, onze leerstellingen. Het gaat om hem, om de Heer Jezus. Om het prachtige van de Heer Jezus. Om het sublieme van onze heiland. En dat is nu precies wat dan naar buiten treedt. Op dat moment, ja, wat er dan gebeurt, dat is onvoorstelbaar. Die berg splijt midden door. Oostwaarts en westwaarts. Dat betekent dus dat een stuk naar de Middellandse Zee gaat en een stuk naar de Oostelijke Zee gaat. Maar het blijkt ook nog noordwaarts en zuidwaarts te gaan. Er ontstaat een dal. En iets verderop staat dat het dal verhoogd gaat worden. Dat wordt een aardverschuiving. Letterlijk en figuurlijk. Dus ook figuurlijk. Maar ook letterlijk een aardverschuiving. Waar je geen benul van hebt. Zo gigantisch. Alle verhoudingen staan dan echt op zijn kop. Het is alsof er een volslagen nieuw plateau, het dal, maar verhoogd. Alsof er een nieuw plateau ontstaat. Nou, dat moet ook wel als hij verschijnt. Maar als hij verschijnt in glorie en in heerlijkheid, gebeurt er zoveel dat het eigenlijk niet te omschrijven is. Het is omschreven, maar als je het leest, denk je, ja, nou, vul het eens in. Ga het dan eens precies duiden. Nou, dat is wel heel moeilijk. Deze dingen staan hier. Op dat moment verschijnt de Heer Jezus. En het zal een schitterend moment zijn. De Heer Jezus verschijnt in heerlijkheid. En er is er geen begin van licht. Het ontstaan of verstijving van het licht. Het stopt. Het is voorbij. Weet je wel, de nacht breekt aan. Nee, het is dag en het blijft dag. Want hij is het licht en het verduistert niet meer. Dit blijft gewoon permanent licht. Geen begin daarvan en ook geen einde daarvan. Het blijft licht. Alles is licht. Dat is de Heer Jezus. En ja, de zegen gaat van de zomer en de winter gewoon door. En de Heer zal dan koning zijn. De Heer Jezus zal koning zijn. En hij zal de enige zijn. En de naam van de Heer ook de enige. Alle mensen zullen hiervan kunnen profiteren in de toekomst. Alleen zij die tegen hem zijn, zullen omkomen. En die zullen drastische plagen ondervinden. Ik heb de tijd niet meegemaakt, jawel, ik bedoel wat mijn leeftijd betreft, dat die atoombommen vielen in Japan. Maar dat beseften we toen niet. Ik was een jongetje van een jaar of 8, dus dat heb je dan niet zo door. Later lees je over de verwoestende uitwerking van een atoombom. Alles kapot. Daarna kregen we een nieuw soort atoombom. Neutronenbom. En ja, dat was een heel ander geval. Daar bleef dus de materie bijna overeind. En daar gingen de mensen ineens wegteren. Dat is een hele nieuwe vorm van oordeel. En het is alsof in Zacharia dat al beschreven is. Alsof die ogen wegteren, de mensen wegteren. Alsof er van de mensen niks overblijft. Alsof de materie, ja, die is nog weer bruikbaar. Zo vond men dat dan in de defensieindustrie. Afschuwelijk. Weer is de materie belangrijker dan de mens. Maar goed, het is alsof de omschrijving van het oordeel van dat moment lijkt op zo'n gigantische explosie. Mensen krijgen te maken met het oordeel van God, maar die overblijven, die worden als een gelouterd gezelschap, gereinigd gezelschap, samen met de Heer Jezus gevonden in Jeruzalem. En dan is er elk jaar een Lofuttefeest in Jeruzalem. Dat is nu ook al zo. Maar dan worden alle regeringsleiders van jaar tot jaar in Jeruzalem verwacht. Als er in Nederland een nieuwe ambassadeur komt, dan komt hij met zijn geloofsbrieven bij de koningin en dan biedt hij die aan en zo. En dan zijn we die recepties één keer per jaar. Daar moeten ze dan maar weer verschijnen in de kleur van hun land, in de kleren van hun land. Maar dan komen ze. Al het anti-Joodse denken is voorbij. Niemand is meer zoals vandaag, bijna iedereen. Ze gaan van jaar tot jaar naar Jeruzalem om een geloofsbrieven aan te bieden. De Bijbel zegt hier in Zacharia 14, alleen dan is er zegen. Er is alleen maar zegen middels hem. Er is geen andere bron van zegen dan alleen hij die daar heerst, die daar de koning is. Onze Heer Jezus. De enigen die dit nu snappen, dat zijn gelovigen. In een bundel geestelijke liederen, niemand kent die misschien, staat een liedje, een bekend gezang waarvan ik denk, dat is een hele mooie. U bent de bron van liefde en zegen die in het heiligdom ontspringt. Er is geen andere bron. Er is geen andere bron. Hij is die bron. Dan is die bron in Jeruzalem. Hij is daar. De zegenstroom vanuit Jeruzalem is een feit hier, Zacharia. Zegenstromen. Ezekiel 47, weet je wel? Die tempelbeek die ontspringt. Tot aan je enkels, tot aan je knieën, tot aan je lenderen. Je kunt erin zwemmen vanuit Jeruzalem, vanuit het altaar. Openbaring 22. Stroom van water, dus levens, ontspringend uit de troon van God. Hij is die bron. Gelovigen zeggen vandaag, Heer Jezus, dank u dat ik met die bron heb mogen kennismaken. Dat u nu mij besef geeft van die zegen die bij u ontspringt. Het kruis van onze Heer Jezus. Zoals in de toekomst de boom des levens midden in de zegenstroom zal staan, Openbaring 22. En de afbakening links en rechts ook de boom des levens, het hout des levens. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, door hem te hangen aan een hout. Allemaal dezelfde uitdrukking. Het hout des levens, de boom des levens, is de afbakening van zegen en het centrum van de zegen. Er is geen zegen dan alleen door het kruis van de Heer Jezus. Voor de gelovigen is dit nu helder. En we prijzen hem daarvoor, we eren hem daarvoor, we jubelen. Omdat hij die bron is, omdat hij die zegenstroom zelf is. De beek of de rivier Gods is vol met water. Zegt een van de psalmen zo prachtig. En dat is zo, want hij is die bron. En dat is geen karigheid. De Heer Jezus zegt ook in Johannes 10 op dat ze het overvloedig hebben. Niet een beetje, een soort survival portie, van daar red je het net mee. Nee, overvloedig. Een gigantische hoeveelheid. Overvloedige zegen. Dat is de Heer Jezus. En in de toekomst zal elk staatshoofd van jaar tot jaar heen gaan naar Jeruzalem, want anders is er geen zegen. Ze zullen belijden, letterlijk belijden, de enige bron van zegen is Jeruzalem. Want anders komt er geen regen. En u staat erbij, misschien hebt u die tekst gelezen voor uzelf toen u nog thuis was, dat als Egypte zou zeggen, ja we gaan toch maar niet, want Egypte zou zeggen, ja ik heb niks aan regen, maar ik leef nu ook al een eeuwenlang zonder regen. Maar in Egypte regent het niet, weet je wel, dus die zouden kunnen zeggen, ja, nou ja, als het dan niet regent, daar zitten we niet mee. Maar dat hebben we al een aantal eeuwen achter ons. We weten hoe dat werkt, we weten hoe dat zit. Dan toch zal de zegen er niet zijn. Ook al was dit soort taalgebruik, dit overmoedige taalgebruik dan nog, laat ik maar zeggen, in je gedachten. Alleen maar als je naar Jeruzalem gaat en je buigt voor hem, is er zegen. Dat is de toekomst. De toekomst van onze Heer Jezus Christus. U kent het hele bekende Er ruist langs de wolken. U kent ook het derde couplet. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. De engelen zingen voortdurend zijn lof. Wij prijzen hem en in Jeruzalem wordt één compleet jubellied aangeheven voor hem. Een compleet feest voor hem. Permanente jubel voor hem. Jeruzalem, de stad van de grote koning. Jeruzalem heet dan Yahweh Shammah, zegt Ezekiel 48, de Heere is al daar, Yahweh is daar, hij is er. En dat is alles, daar is alles mee gezegd. Daarmee is zegen annex. Als je dit nu als gelovige weet, als je dit nu gaat beseffen en deze dingen misschien nu opsluit in je hart, dan ga je ook zeggen, misschien tegen je buurman, je hebt de Heer Jezus nodig. Er is maar één bron van zegen. Er is geen andere bron. Er is geen zegen buiten hem. Hij is het. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Zonder hem heb je niks en met hem heb je alles. De Heer Jezus, onze Heiland. Het is zo schitterend dat je in dit profetische Bijbelboek Zacharia toen een bemoedigende boodschap voor die mensen die onder de druk van toch overeind bleven of moesten blijven. Die krijgen dit te horen van kijk eens een ogenblik verder. Kijk verder dan je neus lang is en zie naar de toekomst en kijk wat er gaat gebeuren. Dit is het plan van God. Dit gaat er gebeuren. Zo is het ook een bemoediging voor ons om vandaag van de Heer Jezus te blijven vertellen. En om toch te vertellen van die ene bron van zegen. Hier in Zacharia 13, 14 vindt u een schitterend plaatje van de Heer Jezus die komt. Die daar op de Olijvenberg zal zijn. En die van daaruit Jeruzalem binnentrekt. Niet meer als een gevangene, dat is toen geweest. Maar als de verheerlijkte Heer, als de overwinnaar. Als degene die de koning der koningen is, de Heere der Heren is. En legt u het boek Openbaring er maar naast, Openbaring 19, ik heb het zo pas al geciteerd, van 18 het wegdoen van 19 bruiloft van het lam, maar dan onmiddellijk de ruiter op het witte paard. Hier, je ziet hem hier komen, weet je wel, dat is Openbaring 19 nog. En de hemelse lege scharen met hem, en waar hij komt zal hij zijn naam noemen, en alle volkeren beven. Nou, precies hetzelfde, dat spoort voor. Ja, voor 200% dat kan natuurlijk niet, maar dat spoort gewoon in elk opzicht met deze schitterende oud-testamentische profetie, de Heer Jezus. En juist in Openbaring 19 staat dat het getuigenis van Jezus de geest, de adem is van de profetie. Ik heb die tekst heel vaak geciteerd, ook in relatie tot het boek Zacharia toen we daarover begonnen. Maar juist hier staat, in Openbaring 19, dus waar het gaat over die ruimte, waar al die dingen staan, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Er komt een moment dat voor iedereen helder wordt dat wat dan daar in Jeruzalem gebeurt, dat nu precies de ondertoon is, de adem is van alles wat profeten ooit gezegd hebben. Daarover hadden ze het. Daarover ging het. En dit is een geweldige toekomstvisie. De Heere zegene u en mij. Amen. Ik wil graag danken. Vader, we willen u graag danken voor de Heer Jezus. Uw plan met hem is om hem alle eer te gaan geven. Toen hij hier op aarde was en hij uiteindelijk daar in Jeruzalem terechtkwam, hebben ze hem uitgejouwd. Ze hebben hem een doornen kroon opgezet en ze hadden alleen maar een kruis voor hem. En ze hebben om zijn buit, om zijn bezit gedobbeld. Ze hebben dat willen verdelen. Hij werd doorstoken, hij werd geslagen. En u, een heilige God, hebt uw zwaard moeten heffen tegen de man die uw metgezel was. Vader, we kunnen dit nooit helemaal op een rij krijgen, maar we willen u danken dat de Heer Jezus dit wilde meemaken. Maar hoe groot is het contrast in de toekomst? De route is dezelfde. De plek is ook, de locatie is ook dezelfde. Maar het is heel anders. Want hij komt in grote macht en heerlijkheid. Hij krijgt de hulde. Heel Jeruzalem staat te juichen. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. De koning komt. De koning komt eraan. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus die eer, die hulde gaat krijgen. We willen u danken dat uw plan met Israël zo bijzonder is. Dat u weer een bron ter ontzondiging hebt voor ze. En dat u opnieuw met hen en weggaat en dat zij kanaal mogen zijn van uw zegeningen in die tijd. Alle volken zullen naar Jeruzalem gaan. Het lijkt er niet op vandaag. Het omgekeerde is zichtbaar. Ze bemoeien zich allemaal, de volkeren willen Israël tot de orde roepen. Zoals toen de Romeinen deden, zo zullen ze nu weer gaan doen. We willen u danken, Vader, dat u al deze dingen aan ons wilt meedelen, ook met de bedoeling dat we gaan snappen in welke tijd we leven, maar ook welke hulde de Heer Jezus nog gaat krijgen. En we willen ook belijden, Heer Jezus, dat de enige bron van zegen het kruis van Golgotha is, waar u uw leven gaf. U bent die bron zelf, Heer Jezus. We eren u voor wie u bent. Amen.